Wauw. Ja, eigenlijk moeten jullie gewoon doorgaan. Toch? Dit is wel zo mooi. En ja, als je dan weer een keer mag spreken en je ziet wat er wordt gezongen, dan zie ik zo bijna mijn hele preek langs gaan. Dus dat vind ik altijd zo gaaf als dat bevestigd wordt. Ik wil eerst nog kort onze Heer en Koning danken. Vader, dank u wel. Heer Jezus, dank u wel dat u het bent voor wie wij onze knieën mogen buigen. Dat u het bent die naast ons staat, die het voor ons allemaal in orde gebracht heeft. En dat wij samen met u door dit leven mogen gaan. Vader, dank u wel dat u bereid was om uw zoon, uw enige, te geven. Ik wil met jullie gaan lezen in Genesis 22. Ik ga het hele hoofdstuk lezen, dus je mag ook gewoon luisteren. En dan ga ik met jullie dingen uit dat hoofdstuk aanstippen. Genesis 22, vers 1. Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. Abraham, zei hij, ja, ik luister, antwoordde Abraham. Haal je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt, Isaac. En ga naar het gebied waarin de Moria ligt. Daar moet je hem offeren op een berg die ik je wijzen zal. De volgende morgen stond Abraham vroeg op. Hij zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten en zijn zoon Isaac met hem mee. Hakte hout voor het offer en ging op weg naar de plaats waarover God had gesproken. Op de derde dag zag Abraham die plaats in de verte liggen. Toen zei hij tegen de knechten, blijven jullie hier met de ezel? Ikzelf ga met de jongen verder om daar ginds neer te knielen en daarna komen we naar jullie terug. Hij pakte het hout voor het offer, legde het op de schouders van zijn zoon Isaac en nam zelf het vuur en het mes. Zo gingen die twee samen verder. Vader, zei Isaac, ja mijn zoon, ik luister, antwoordde Abraham. We hebben vuur en hout, zei Isaac, maar waar is het lam voor het offer? Abraham antwoordde, God zal zichzelf van een offerlam voorzien, mijn zoon. En zo gingen die twee samen verder. Toen ze waren aangekomen bij de plaats waarover God had gesproken, bouwde Abraham daar een altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac vast en legde hem op het altaar op het hout. Toen pakte hij het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de Heer riep vanuit de hemel, Abraham, Abraham, ja, ik luister, antwoordde hij, raak de jongen niet aan, doe hem niets, want nu weet ik dat je ontzag voor God hebt. Je hebt mij, je zoon, je enige, niet willen onthouden. Toen Abraham om zich heen keek, zag hij achter zich een ram die met zijn horens verstrikt was geraakt in de struiken. Hij pakte het dier en offerde dat in de plaats van zijn zoon. Abraham noemde die plaats, de Heer zal erin voorzien. Vandaar dat men tot op de dag van vandaag zegt, op de berg van de Heer zal erin voorzien worden. Toen sprak de engel van de Heer opnieuw vanuit de hemel tot Abraham. Hij zei, ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heer, omdat je dit gedaan hebt, omdat je mij, je zoon, je enige niet hebt onthouden, zal ik je rijkelijk zegenen en je zoveel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn en zand op het strand langs de zee. En je nakomelingen zullen de steden van hun vijanden in bezit krijgen. En dankzij jouw nakomelingen zullen alle volken op aarde zich gezegend noemen, want jij hebt naar mij geluisterd. Daarna ging Abraham terug naar zijn knechten. Samen gingen ze weer op weg naar Beerseba en daar bleef Abraham wonen. Een heel bijzonder hoofdstuk. God gaat Abraham op de proef stellen. En dat is best wel op een heftige manier hoe hij dat gaat doen. En het is in die zin een ultieme geloofstest voor Abraham. Wat gaat Abraham hier doen? Hij heeft de zoon van de belofte na zoveel tijd ontvangen. En nou moet hij hem gaan offeren. Het klinkt een beetje vreed. Dat je denkt van, is dit nou onze liefhebbende papa die op deze wijze gaat testen? Maar er zitten hier heel veel lijnen in naar later. Maar God gaat uw geloof testen. ga je niet onderuit komen. En dat is gewoon wel soms vervelend. Want dan gaan er dingen gebeuren waarin jij moet vasthouden. Waarin jij je geloof hebt gezegd van, ja, ik vertrouw op God. En dan komen er situaties dat je dat moet laten zien, dat je vertrouwt. Het zeggen is leuk, maar geloof zonder daden is echt dood. En dat gaat God hier testen. Het is niet te zien of jij in de hemel gaat komen of wat dan ook. Dat is geregeld. Maar God wil zien hoe je geloof is. En God wil dat ook voor jezelf zien. Dat je weet, waar stel ik mijn vertrouwen op? Dat je dat echt voor jezelf weet, want wij kunnen nog wel eens onszelf voor de gek houden. Dat we heel sterk geloven. Maar God wil ook dat voor jezelf laten zichtbaar maken hoe het met je geloof gesteld is. En bij Abraham gaat dit over twee dingen. Inderdaad, waar zit je vertrouwen? En het gaat op een diep punt. De liefde van een vader naar zijn zoon. We lezen in Genesis 22, vers 1 en 2, een net andere vertaling dan ik net voorgelezen. En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. Na deze dingen. Abraham is hier richting het eind van zijn leven en heeft voldoende meegemaakt. Hij heeft allerlei eigen keuzes gemaakt, maar ook prachtige dingen van God gezien. En ik stel het maar zo voor, hij zit daar voor zijn tent en zijn zoon zit naast hem en het leven is goed. Hij heeft de belofte die God heeft gegeven ontvangen. Na deze dingen gaat God hem alsnog op de proef stellen. Hoe reageer je ook als het goed gaat? En de dingen in je leven meezitten. Je zou kunnen zeggen, je kan lekker ontspannen. De strijd in mijn leven heb ik gestreden. Het is oké. Maar dan nog komt die God met die test. En God roept hem bij zijn verbondsnaam Abraham. Ga jij vertrouwen op je belofte en op je verbond? En dan die opdracht om die belofte, de zoon, te offeren. Dat is wel echt heel ver. En als je het leest, het lijkt wel als God het even heel erg het vergrootglas opzet. Hij zegt, neem toch uw zoon, je enige, die u lief hebt, Isaac. Gewoon even, dat gaat echt pijn doen. Isaac, wat blijdschap, vreugde betekent, die je lief hebt, waar je liefde naartoe uitgaat. En je enige. We weten uit de geschiedenis dat Abraham er nog eentje had bijgeproduceerd. Maar dat was niet de zoon van de belofte. Dat was Isaac. En de grote vraag die we hier hebben, gaat de rechtvaardige in die zin ook rechtvaardig handelen? Wat ik al zei, het geloof moet in daden blijken. Jacobus 2 vers 20 zegt, dwaas, wilt u het bewijs dat geloof zonder daden nutteloos is? Werd onze voorvader Abraham niet rechtvaardig verklaard om wat hij deed toen hij zijn zoon Isaac op het altaar wilde offeren? U ziet hoe geloof en handelen daar hand in hand gaan en hoe het geloof ten volle verwezenlijkt wordt in daden. Zo ging in vervulling wat de schrift zegt. Abraham vertrouwde op God en dat werd hem als rechtvaardigheid toegerekend. Hij wordt zelfs Gods vriend genoemd. U ziet dus dat iemand rechtvaardig wordt verklaard om wat hij doet en niet alleen om zijn geloof. We kunnen geloven en zeggen, ja, ik geloof in God. Maar het moet uiteindelijk in daden blijken. Deze geloofsdaad vindt jaren later plaats nadat God ook al heeft gezegd, omdat hij geloofde was hij rechtvaardig. Maar het geloof hoort iets te produceren. De rechtvaardige moet rechtvaardig gaan handelen. En gaat dat nu gebeuren? God wil zien of het geloof echt in daden uitkomt. En eigenlijk, we zien het niet hier, maar we zien het ergens anders in de schrift. En Jan haalde al net zo'n Hebreeën 11 aan. En daar staat ook iets over deze geschiedenis. Over iets wat Abraham dus al deed, en dat vind ik zo mooi. Door zijn geloof, in Hebreeën 11 staat er, door zijn geloof kon Abraham, toen hij op de proef werd gesteld, Isaac als offer opdragen. Hij die de belofte had ontvangen, was bereid zijn enige zoon te offeren. Terwijl hem tegen was gezegd, alleen door Isaak zul je nageslacht krijgen, zei hij bij zichzelf dat het voor God mogelijk moest zijn iemand uit de dood op te wekken. En daarom kreeg hij hem ook terug bij wijze van voorafbeelding. Zo ver was het geloof van Abraham gegroeid, dat op het moment dat God vraagt, offer die belofte, en hij wist, ja maar door Isaak krijg ik het verdere nageslacht, dan gaan alle beloften in vervulling. Hij wist dat hij wist, nou dan kan ik mijn zoon dus gewoon offeren. En dan komt hij terug, geen idee hoe, maar God is God. God heeft beloofd. God heeft beloofd, en dat weten we vanuit Genesis 15, daar is het hele verhaal. Uit Abraham en uit Isaac zal een groot nageslacht komen. Dat hebben we zelf ook gelezen. Die belofte wordt hier herbevestigd. En Abraham wist daarin te vertrouwen. En het was natuurlijk eigenlijk zo'n bizar geloof. Want met een offer, wat daar gevraagd wordt, gaat dat, moest Isaac helemaal op dat hout. En dat ging helemaal in de hens. En er bleef niks over. En toch bedacht hij, had hij het geloof, ja, maar dan gaat het goed komen. En zo, dat is iets waar wij ons ook naar uit mogen strekken. Als God zegt, dit gaat gebeuren, dan weten we dat het gaat gebeuren. En dan ga ik verder. In het verhaal gaan we dan verder en dan staat er, de volgende morgen stond Abraham vroeg op. Hij had zijn keuze gemaakt. Hij gaat doen wat God heeft gevraagd. En hier zijn geen vragen, geen waaroms meer en geen discussie met God meer. Ik zie er ook helemaal geen overleg tussen Abraham en Sarai. Dat blijft me verbazen. Ik denk van, nou, je gaat gewoon aan de slag. Ja, God vraagt om je zoon te offeren. En dan heel bijzonder, maar hij gaat aan de slag en hij gaat met zijn zoon op weg naar het land Moria, naar de landstreek Moria. En waar gaat God nu testen? Hij gaat het geloof testen, maar op welke plek gaat hij drukken? Op welke plek wil hij dat zien? Hij gaat testen in de liefde op de plek van de vader naar de zoon. We lezen in Genesis, in dit hoofdstuk, een aantal van die hele mooie stukken waarin die liefde naar voren komt. Genesis 22 vers 2 stond dat, wat ik net al las, hè, van wie je zoveel houdt. Maar ook de verse bijvoorbeeld in 26 staat er, zo gingen die twee samen verder. En vers 8, en zo gingen die twee samen verder. Vers 12, raak, je hebt mij, je zoon, je enige niet willen onthouden. En ook vers 16, omdat je dit gedaan hebt, omdat je mij, je zoon, je enige niet hebt onthouden. Het gaat over de liefde van de vader naar de enige zoon. En daar gaat de test in plaatsvinden. Dit is de eerste keer in de Bijbel dat liefde wordt genoemd. Niet ergens anders, maar hier. En de eerste keer als iets wordt genoemd in de Bijbel, wordt daar een belangrijk concept als het ware uitgelegd. Waar gaat eigenlijk liefde over in de Bijbel? Van de vader naar de zoon. Van de hemelse vader, om het zo te zeggen, naar jullie allemaal. Dat wil God laten zien. En dat mag Abraham eigenlijk gaan laten zien. Want daar gaat in diepste deze test over. Hoe werkt dat met die liefde van die vader die bereid is om zijn zoon te geven voor ons allemaal? Mag dat al zichtbaar worden in dit verhaal? Dat is wat wel vaker in die verhalen zit van het Oude Testament. Plaatjes, beelden naar de verre toekomst. Want Moria is bijvoorbeeld de Tempelberg. Dat is die landstreek zeer waarschijnlijk. Dat is de plek waar ook God zelf uiteindelijk wou wonen, waar misschien zelfs in de buurt ook onze Heer gestorven is. Het spreekt hier over een aardse vader en de zoon, en wij hebben een hemelse vader en de zoon. We zien hier dat de vader het hout op zijn zoon legt. En we mogen zien dat God het oordeel op zijn zoon Jezus legt. En we zien hier het vuur en het mes, Gods oordeel, die het lam gaat slachten. Voor ons allemaal. Het lam Jezus. Dat is wat in dit verhaal in een hele verre lijn naar voren gaat. En het gaat over de liefde van die vader voor die zoon, die tot het uiterste gaat, gevoed door het geloof. En Abraham hoefde uiteindelijk zijn zoon niet op te geven. Dat wist hij dat het goed zou komen. Maar zo moest God ook wel zijn zoon opgeven. Bereid om zijn zoon voor ons op te geven. En God hoefde dit niet te doen. God werd niet op de test getest. Maar hij ging wel. Hij ging samen met zijn zoon op weg. En de Heer Jezus kon ook alleen maar op weg gaan, omdat hij die liefde van de Vader had ervaren. Alleen als je ervaart dat God van je houdt als vader, kan je verder gaan. Dan kan jij echt tot leven komen. Vaderliefde is van wezenlijk belang in ons leven. Het was de zoon die hoorde dat hij in Lucas, heb ik dat staan? Lucas 3, vers 22, daar staat dan, er klonk een stem uit de hemel. Je bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde. Of in een andere vertaling, een soort paraphrase vertaling, staat er op mijn beste Engels, through you I am fulfilled. God werd vol in zijn zoon en had zijn zoon in die zin nodig. Dat heeft Jezus gehoord. En door die liefde kon hij gaan. Hij heeft ervaren wat de verloren zoon in Lucas 15, vers 20 heeft ervaren. En hij stond op, ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag hij zijn vader. En deze was met innerlijke ontferming bewogen. Zo wist Jezus, die dat verhaal zelf vertelde, Papa God houdt van mij. En zo kon Jezus voor ons zelf op weg gaan. En het is deze vaderliefde die zo belangrijk is. En ik roep echt de vaders hierop, jullie moeten die tonen. Er is geen enkele optie om hem niet te tonen. Moederliefde, daar heb ik het nu niet over. Vaderliefde, hij moet getoond worden. Vaders moeten emotioneel en qua tijd gewoon aanwezig zijn in hun gezin. Het is van belang, zodat kinderen de stabiliteit hebben om te worden die ze behoren te zijn. Geen moeder kan dat opvullen. Dat kunnen alleen de vaders doen. Dat bewijst hoe God naar zijn zoon kijkt en over het liefde heeft. Vaders, doe dat. Een echte oproep. Leef dat uit. Leef dat uit. Want ook Jezus moest dingen leren, net zoals Abraham dat moest en wij dat moeten. Wil ik iets laten zien. We zongen net het liedje dat hij vlees werd. En dat heeft één belangrijke betekenis. En dat staat in Hebreeën. Nou, moet ik hem er wel bij hebben. Hebreeën 5. Hoewel hij zijn zoon was, heeft hij moeten lijden. En zo heeft hij gehoorzaamheid geleerd. En toen hij naar de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd was, werd hij voor alle die gehoorzamen een bron van eeuwige redding. Zelfs Jezus als mens, maar toch ook als zoon van God, moest gehoorzaamheid leren. En moest zijn geloof tonen in de zekerheid, ik ga op weg om geofferd te worden, maar ik ga terugkomen. En als Jezus al dat geloof moet leren, onze Heer, mogen wij dat ook leren. En dan gaat het verhaal verder. Terug naar Abraham. Want er moet ook nog een andere belangrijke vraag beantwoord worden, die ook hier zo mooi gesteld wordt. Genesis 22, vers 6 tot 8. Hij pakt het hout voor het offer, legt het op de schouders van zijn zoon Isaac en nam zelf het vuur en het mes. En zo gingen die twee samen verder. Vader, zei Isaac, ja, mijn zoon, ik luister, antwoordde Abraham. We hebben het vuur en het hout, zei Isaac, maar waar is het lam voor het offer? Zo'n vraag in de natuurlijk moet dwars door zijn hart gegaan zijn. De zoon stelt de vraag, waar is het offerlam? Waar is dat? En dan het mooie antwoord van Abraham, God zal zichzelf van een offerlam voorzien, mijn zoon. Ik zie het zo voor me dat onze Heer dat vraagt. Papa God, waar is dat offerlam? Maar hij wist het. Ik ben dat offerlam. En ik moet gaan. Abraham legt zelf het hout op Isaac. Abraham neemt zelf het vuur en het mes mee. En Abraham geeft zelf het cruciale antwoord. God gaat een offerlam geven. En dan lezen we verder. In Genesis 22 vers 10. Toen pakte hij het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de Heer riep vanuit de hemel. Abraham, Abraham. Ja, ik luister, antwoordde hij. Raak de jongen niet aan. Doe hem niets, want nu weet ik dat je ontzag voor God hebt. Je hebt mij, je zoon, je enige niet willen onthouden. Abraham slaagt glansrijk voor zijn test. Hij was helemaal de weg gegaan die hij moest gaan en werd helemaal getest. En zijn geloof was echt van een hoog niveau geworden. En dat is zo mooi en dat is ook iets waar ik u oproep. Blijf je voeden met God en blijf je geloof voeden. En het mooie is te zien dat God al vooruit had gezien. Er was blijkbaar ondertussen dat Abraham en Isaac, stel me zo voor, de ene kant gingen zij de berg op en de andere kant ging dat rammetje, die ram al omhoog. Niet wetende wat hem zou overkomen. Het offerlam was al onderweg. En hij zit daar verstrikt en wel, zo bereid en door God voorbereid om geofferd te worden. En het is deze ram, deze ramshoorn, die geblazen wordt door Israël, de shofar. Dat er iemand anders geofferd zal worden in jouw plaats. Dat is wat de echte uitredding en de echte diepe betekenis van dat geluid is. Dus als u dat geluid weer hoort, mag u hieraan denken. Iemand anders is in uw plaats gestorven. En iemand anders wou de weg helemaal gaan. En we lezen in Genesis 14 dat Abraham snapt, de Heer zal erin voorzien. Dit is op die plek de plaats van redding en voorziening. De plaats Moria, de plaats, de centrale plaats eigenlijk in de Bijbel. Want daar ligt uiteindelijk Jeruzalem, de plek waar de Heer zijn naam wil laten wonen. Waar Jezus gestorven is. Dat is de plek waarin God voorziet, waarin hij is, Jehovah Jireh. En dan gaan we verder in de herbevestiging van wat hij hierdoor bewerkstelligd heeft. Wat Abraham hierdoor gerealiseerd heeft. Vers 15. Toen sprak de engel van de Heer opnieuw vanuit de hemel tot Abraham. Hij zei, ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heer. Blijkbaar, dat is altijd een beetje bijzonder aan dit figuur, spreekt God hier zelf. Ik zweer bij mezelf. Omdat jij gehoorzaamde, Abraham, jouw gehoorzaamheid, jouw geloof, heeft enorme impact. Want als we verder zullen lezen, gaat er twee beloften in vervulling, omdat hij dit gedaan heeft. Niet alleen omdat hij vertrouwde, maar ook omdat hij het liet zien. Dus je daden doen ertoe. Ben daarvan bewust, dat wat je nu doet uit geloof voor God, heeft nu betekenis en heeft misschien wel voor generaties lang impact en ben daarvan bewust. Doe dingen niet zomaar. En dan ontstaat er, omdat u dit gedaan hebt, zegt God, ik zweer. God had het helemaal niet nodig om te zweren. Zijn woord was voldoende. Maar hij doet dat voor Abraham en hij doet dat voor ons allemaal. God legt een eed af. En we zien daar ook een link mee in naar Hebreeën. Hebreeën 6 vers 13. Toen God aan Abraham zijn belofte deed, kon hij bij niemand zweren die hoger was dan hij zelf. En dus zwoer hij plechtig bij zichzelf, ik zal je rijkelijk zegenen en je talloze nakomelingen geven. En zo heeft Abraham dankzij zijn standvastig vertrouwen gekregen wat hem was geloofd. Mensen zweren altijd bij iemand die hoger is dan zijzelf en met hun eed bekrachtigen ze de waarheid en beëindigen ze elke twist. Toen God de erfgenamen van de belofte ervan wilde doordringen hoe vast zijn voornemen was, stelde hij zich op dezelfde manier met een eed garant. Zo heeft hij ons met twee onherroepelijke daden krachtig moed willen inspreken en dat God liegt is uitgesloten. Hij is onze toevlucht. Het is onze toevlucht vast te houden aan de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt. Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor ons ziel en rijk tot voorbij het voorhangsel. Dit zijn hele belangrijke dingen. Deze uitspraak die God hier doet. Ik zweer, dit gaat gebeuren. En als we allerlei rariteiten om ons heen zien en we misschien van binnen helemaal door de war zijn, hou dit als anker vast. God is er voor jou. Dit is je fundament. En daarom zweert God om het je duidelijk te maken, met een eed duidelijk te maken. God kan niet liegen, maar hij is er dus altijd voor je. Hij belooft en hij laat je niet los. En dat zit in dit verhaal. En dit wist Abraham al en dat liet hij zien. God zweert om u ervan te doordringen dat zijn woord echt, echt, echt waar is. Een anker voor je ziel. Dus als het van binnen zo door de war kan gaan, hou vast. Gewoon vasthouden. En dan de twee beloftes nog. Genesis 22, vers 17. Dan zegt hij, ik zal je rijkelijk zegenen en je zoveel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn en zand op het strand langs de zee. En je nakomelingen zullen de steden van hun vijand in bezit krijgen. De belofte aan het natuurlijk Israël, om het zo maar te zeggen. Aan het volk Israël. Het natuurlijk nageslacht van Isaac, waar het om ging. Die zullen het land Israël krijgen en die zullen de steden die daarin liggen tot in hun bezit krijgen. Dat is een belofte van God, toen beloofd en dat gaat gebeuren. En de tweede belofte is, en die staat eigenlijk in de MBV niet goed, en in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u mijn stem gehoorzaam bent. Omdat Abraham geloofde. Omdat hij bereid was zijn zoon te geven, zei God, nu geef ik mijn zoon. Nu komt mijn nageslacht, mijn zoon, mijn eeuwige. Het is de belofte van de Messias die Abraham door zijn daden in gang zette. Omdat hij geloofde en deed, kon het nageslacht komen. En God heeft als ware zijn reddingsplan voor deze wereld gekoppeld aan een actie van een mens. Zo kwetsbaar. Maar God wil met u werken. Ook al heeft het enorme impact. En ik vind dat erg kwetsbaar, maar ook heel erg mooi. God zal u nooit in de steek laten. En God wil met u samenwerken en samen met u leven. En dan als laatst lezen we. Daarna ging Abraham terug naar zijn knechten. Samen gingen ze weer op weg naar Beerseba en daar bleef Abraham wonen. En dan denk ik altijd, waarom zo'n tussenzinnetje? En dan zoek je even, want dan vaak weet je dat er nog iets in zit en dat is zo'n klein dingetje. Beerseba betekent eed. God had de eed gegeven, gezworen, het gaat nu gebeuren. En op die plek blijft Abraham wonen en houdt zich daar vast aan. God heeft het gezegd. God kan u dus in uw leven testen. En mijn vraag aan u is echt, zeg, hier ben ik. Hier ben ik, Heer, test me maar. Laat maar zien hoe het ervoor staat. Laat je testen. En het mooie hiervan is wel, er zit hier nog één zo'n mooi dingetje in. Hij kende Gods stem. God riep, Abraham. En hij zei, hier ben ik. Ben volledig bereid dat als God je roept, dat je gaat. Geen idee welke test u zal meemaken. Maar hou vast. Ga door die test heen. En misschien hebben uw daden ook wel impact op generaties die nog gaan komen. Geen idee of er nog veel generaties komen. Maar wat je nu doet, en dat wil ik al afsluiten, nogmaals naar de vaders. Wat je doet in de liefde naar je kinderen heeft ontzettend veel impact. Dat bepaalt zo de koers van hun leven. Het is niet zomaar. Het is zo belangrijk, dus toon dat.